Welkom. Ik vind het fijn altijd om te zien dat er broeders zijn, ook. Vind ik altijd fijn hoor, dat zeg ik altijd even bij, dat er broeders zijn. Meestal in Urk heb ik heel veel zusters en een enkele broeder. En Oldebroek, idem dito. En hier zijn de meesten, denk ik, broeders. Dat vind ik mooi. Want die hebben we nodig, hè? Broeders die onderwezen worden ook in het woord. Nou ja, ik ben een weduwvrouw en dan heb je geen man. Dus dan heb je Christus als hoofd, heb ik altijd maar gezegd. Dat vind ik een mooie gedachte. Goed, wij zijn begonnen met Matteüs 24. En ik ga heel snel er doorheen vanwege de opname. Want de eerste is niet opgenomen en die komt vanaf nu ergens terecht. Dat weet Janneke en Manny. Matteüs 24, Jezus gaat uit en vertrekt vanuit de tempel. Dat is op zich al een typologie die veel zegt. Kijk, nou heb ik alweer de neiging. Waar gaat hij uit? Uit Jeruzalem, want daar stond de tempel, toch? En uit de tempel, het huis Gods, in die dagen. En dan gaat hij naar de Olijfberg, buiten de stad. Allemaal typologie hoor, komen we weer tegen. De Heer gaat uit het land en dan gaat hij altijd naar de Olijfberg. Daar komt hij straks ook terug. Wordt allemaal aan elkaar gekoppeld in de Bijbel. Komen we ook allemaal nog. En dan is hij op de Olijfberg gezeten. Vind ik mooi, in de rust. Hè? En dan komen de discipelen alleen, de gelovigen. Die komen bij hem en ze zeggen, Heer, zeg ons, leg ons uit. Ze hebben honger. En dat hebben wij ook. We willen weten, wat bedoelt de Heer als hij in vers 15 zegt, als je dit en dat ziet, denk dan aan Daniël. Waar moet je dan naartoe? Als je bepaalde dingen ziet in de toekomst, dan moet je eerst weten, wat zei Daniël? Dus dat gaan we vanavond doen. Het wordt een beetje pittig, maar dat is wel goed. Dat houdt ons bezig. Ze stellen drie vragen. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is het teken van uw toekomst? En de toekomst is het Griekse woord parousia. Parousia, schrijf je dat. Dat betekent, wat is het teken van uw tegenwoordigheid? Nou, dan sla je om en dan ga je naar vers 30 en dan heb je het antwoord. En daar geeft de Heer het antwoord, in vers 30 van Matteüs 24. Dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Daar komen we allemaal nog bij, dus ik zeg het nu maar kort. Want vanaf vers 15, en dat maakt het woord zo spannend, vooral deze reden van de Heer Jezus. Hij was op de hoogte, vind ik zo boeiend, van al de profeten van het Oude Testament. Dat was hem niet aankomen waaien overigens. Hè? De Heer had de schriften bestudeerd. Want die getuigden van hem, zei hij ook, hè. Onderzoek de schriften, want hij had het ook gedaan en hij is ons voorgegaan in alles. Interessant hoor, maar ik moet verder. En dan, dat was het tweede, wat zal het teken zijn? Dus prachtig straks in vers 30. Wie dat teken dan uitbeelden aan de lucht? Ik heb vorige keer gezegd, bij de geboorte van de Heer was daar een engelenkoor. Daar denken we binnen enkele maanden weer aan. Die zongen ere zij God. In de toekomst komt het grote teken aan de hemel als de Heer wederkomt naar de aarde. En dan komt hij ook met een koor van boodschappers. Want een engel betekent een boodschapper. Met wie komt hij namelijk terug? Wie durft het te zeggen? Met de gemeente. Toch? Komt allemaal aan de orde. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? En toekomst is Uw aanwezigheid op aarde, hè? Dat is de vraag. Dat wilden de discipelen weten. In Handelingen 1 vragen ze hem, Heer, na de opstanding, zult u in deze dagen uw koninkrijk over Israël oprichten? Ze zitten nog steeds met die vraag. En ook dan geeft de Heer geen antwoord aan de gelovigen uit de Joden, de discipelen. Maar het antwoord komt wel, hoor. We zullen het zien. En wat is de voleinding? Vraag 3. Dat iets vol is, hè, dat betekent voleinding. En dan niet van de wereld, dat is de jongste dag. Maar dat wordt hier niet beschreven. In het Grieks, heb ik vorige keer gezegd, staat er aion. Dat mag je met A-I-N-O-N schrijven. Of met een Y, doen sommigen het ook. Een aion is een bepaalde periode waarin God werkt. Dus hier staat niet, wat is het einde van de kosmos? Dat is bekend in heel de Bijbel. Dat is de jongste dag. Maar het einde van de eeuw, welke eeuw? En daar zitten de discipelen mee. Daarom stellen ze die vraag. Zo dom waren ze dus niet, hè? Eenvoudige vissers. Oké. Maar ze hadden wel het een en ander al wel begrepen dat dat nog niet allemaal voltooid zou worden. Daarom stellen ze die vragen. En dan geeft de Heer een algemeen antwoord tot en met vers 13. Een algemeen antwoord. En dat is de tijd vanaf Handelingen, zeg maar, tot in onze dag. Hoe zal het verlopen? Nou, heel snel even. Zie toe dat niemand u verleiden. Dus ook voor ons vandaag, hè, want er is veel verleiding, ook in leerstellige dingen. Dat je op een gegeven moment dat je denkt, nou, ik zie door de bomen het bos niet meer in de Bijbel. Hè. Dan raak je in de war. Zie toe, daar moet je op letten. Zie toe op uzelven, staat er in, schrijft Paulus aan Timotheus. Zie toe op uzelven, namelijk op de leer. In de leer moet je toezien op jezelf. Blijf ik binnen het woord van God als ik dit ga schrijven of zeggen? Want velen, de meerderheid, zullen komen onder mijn naam. En die zullen zeggen, ik ben de Christus. En Johannes noemt dat in zijn brieven. Er zijn vele antichristen geweest. Hè? En er komt er straks nog één die het allerergst is. In de toekomst. En ze zullen velen verleiden. Daarom moeten wij het woord leren kennen. Erin opgevoed worden. Onderzoeken. Dan is er minder verleiding. Want dan heb je de schrift leren kennen. En dan weet je. Oh, maar de Heer zei. Of het woord zegt. En dan krijg je vaste, nou ja, de kapstok zeg ik altijd. Waaraan bepaalde dingen duidelijk zijn. Ge zult horen van oorlogen, is altijd zo geweest. En geruchten van oorlogen. Zie toe, let weer op, hè. Laat je niet verschrikken. Want al die dingen moeten geschieden. Dat is nou eenmaal zo. In een wereld die God heeft losgelaten. Want dat is de situatie al 2000 jaar. Romeinen 1 zegt dat. Hè? In vers 24, 26 en 28 lezen wij dat God de wereld heeft losgelaten, overgegeven aan zichzelf, omdat hun hart duister was. En als je dus een verlicht hart hebt of dat je in het licht wandelt, dan ben je een gelovige en heb je geest ontvangen. En die geest leidt ons in alle waarheid. Want al die dingen moeten geschieden, maar het is nog niet het einde van de eeuw. Nou moet je dat woord van de vraag van de discipelen vasthouden. Het is nog niet het einde van de eeuw, want dat was hun vraag toch? Wat is het einde van deze eeuw, aion? Het is nog niet het einde, vers 3. Want Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. We kennen dat ook vandaag, hè. En soms denk ik, de islam, die staat voortdurend tegen zichzelf op, toch? Dus één groep in de naam, Arabische volkeren, maar ze hebben altijd onmin en slagpartijen onderling. En ook daarbuiten trouwens. En er zullen hongersnoden, dat is ons ook bekend, dat is ook vandaag. Ik hoorde gisteren verhalen over Jemen, dat daar 14 miljoen mensen in een hongersnood zitten of het tegemoet gaan. Het is zo ver van ons dat we het al amper kunnen beseffen. Dan moet ik even zeggen, en pestilentiën, die zijn er ook altijd geweest in het verleden. Maar, en ook nog wel in het heden, maar het staat niet in de grondtekst. Dat moet ik erbij zeggen. Maakt niet zoveel verschil, maar het staat niet in het Grieks, in de Griekse vertaling. En aardbevingen op verschillende plaatsen, over heel de wereld dus. Dit gaat gewoon over de geschiedenis die al 2000 jaar vanaf de hemelvaart van de Heer bezig is. Doch al die dingen zijn maar een begin van de smarten. En het woord smarten is ook het woord wee, van de weeën. En Paulus haalt het aan in Romeinen 8 en hij zegt dat de wereld in barensnood is, weeën heeft. Want er staat iets te gebeuren, maar de wereld, kosmos, de volkeren, die weten niet wat er staat te gebeuren. En dan zegt hij, en ook wij zelven, de gemeente, de gelovigen, wij zijn zuchtende in deze wereld. Want wij zien ergens naar uit. De zoon moet namelijk geboren worden, de gemeente. Dat zijn de weeën die wij ook kennen als gelovigen. Wij zien uit naar die dag die steeds dichterbij komt. En dan, en dat gebeurt meteen in Handelingen ook al, is altijd zo gebleven, christenvervolging. Als dan zullen ze u over u, de gelovigen, overleveren, ze zullen u doden, u zult gehaat worden van alle volken. In de eerste instantie het Joodse volk ook, hè, en de gelovigen uit de heidenen, om mijns naams wil. De naam van de Heer, dat lees je nogal eens, hè, om mijns naams wil. Zijn naam is zijn reputatie. Vind ik zo mooi. Hoe is dan zijn, ja, ik bedoel, wat is de reputatie van onze broeder Wiegert? Nou, dat hij altijd bereid is om wat voor je te doen. Daar komt bij mij het eerst op. Er is een bepaalde reputatie die aan je naam vastzit. En zo is de reputatie van onze Heer. Dan zouden wij die naam, die reputatie van hem ook kennen. Ook begeren daar meer kennis van te krijgen. Dat we zouden opgroeien tot van kind tot zoon. Van kind tot volwassene, volgroeid, noemt de Bijbel dat. En dan zullen er velen geërgerd worden. En dat is het Griekse woord skandalon, geërgerd worden. En dat betekent ten val komen. Skandalon. Velen zullen ten val komen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. In Daniël wordt dat ook al verkondigd, zo even tussendoor, dat de liefde zal verkillen, hè? Zo, dat soort versen. En vele, niet enkele, vele valse profeten zullen opstaan. Johannes zegt, ze zullen opstaan uit uw midden. Dat is geen leuk bericht. Wees dus attent. Zie toe op uzelf in verband met de leer. En laat je niet zomaar allerlei verhalen aanleunen. Sommige dingen zijn interessant. Ik hoorde net iets interessants. Dan hebben de broeder beloofd, daar komen we TZT op terug. In verband met Mozes en Elia. Dat noemen we dan. Maar die zullen komen En volgens Johannes, ja, die staan uit ons middenop. Die hebben wel weet van de Bijbel, maar van een bepaald deel. Als je tegenwoordig soms begint over de 70ste week, ik hoorde net nog een verhaal, dan zeggen mensen soms, ja, maar al die getallen in de Bijbel, dat kun je allemaal niet serieus nemen. Nou, we gaan het zien in vers 15. Je wordt gedwongen om te onderzoeken wat die 70ste week is. Wanneer die begonnen is in de profetieën. En hoe de Heer Jezus hier de volgorde vertelt van die periode die gaat komen over het volk, het Joodse volk, met name. Want daar gaat het verdere van dit hoofdstuk over. We gaan dat echt zien. En omdat de ongerechtigheid, de wetteloosheid, wordt het door Paulus ook genoemd. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd meer zal worden. Zo, oh, hier heb je dat woord waar ik net noemde. Staat ook in Daniël. De liefde van velen zal verkillen. Wat voor liefde? Onderling? Ja, ook wel. Maar in het bijzonder de liefde tot de Heer. En tot zijn woord. Altijd hem centraal stellen, niet onszelf. Dan wijken we zo gauw af. En ik weet, daar is veel over te zeggen. Omdat hij ons lief heeft, hebben we ook liefde onder elkaar, natuurlijk. Dat is een logisch gevolg van zijn liefde in ons. Hè? Dat we elkaar ook willen verdragen. Ik denk altijd verdragen. Hè? Niet een klein stukje, maar een heel eind. Het is niet eenvoudig, maar het kan. De liefde van velen zal verkouden of verkillen. Vanwege de aardse onzekerheden ook, hè? Dat moet ik erbij zeggen. Maar wie volharden zal tot het einde waarvan? Wat was het einde ook alweer? Het einde van de eeuw. Nog steeds de vraag van de discipelen. Maar wie volharden zal tot het einde van die eeuw, die zal zalig worden. We komen op, ik ga het nu niet behandelen, want het komt nog terug in dit hoofdstuk. Dat ga ik uitgebreid met u behandelen. Dan krijgen we een vers, en dat merkte onze broeder hiervoor aan vorige keer al op. Uiteindelijk zal het evangelie van het koninkrijk in heel de wereld gepredikt worden. Dat is een korte samenvatting die de Heer op voorhand geeft, voordat hij aan vers 15, zal ik maar zeggen, begint. En dat klopt ook. Wij hebben het evangelie gehoord, maar nog lang niet alle volkeren. En in de toekomst, als de gemeente al bij de Heer is, dan zal uiteindelijk uit de 12 stammen, de 144.000, zullen wereldevangelisatie gaan doen. Alle volkeren zullen bereikt worden met het evangelie. Belofte, heerlijke belofte. Het is ook mooi om dat op te zoeken in de Bijbel. Staat allemaal in het Oude Testament ook beschreven. Tot een getuigenis. De prediking is een getuigenis. Hè? Hoe kun je horen als je niet gepredikt is? En door de prediking kan de Heer ons hart bereiken. Kan hij onze oren doorboren. Bij mij ook gebeurd en bij u ook, neem ik aan. Toen je tot geloof kwam, door het horen van het woord, toen doorboorde hij onze oren. Staat in Psalm 40, hè? Heere, doorboor mijn oren, dat ik kan horen. En dan zal het einde komen. Einde van die eeuw, namelijk het einde van alle menselijke heerschappij. Want nu gaat de Heer naar de profetieën in vers 15. Einde van alle menselijke heerschappij, omdat hij zelf komt om orde op zaken te stellen. Heel veel mensen denken, wij moeten vandaag het koninkrijk van de Heer bouwen op aarde, dan kan hij komen. Nou, de Heer is mans genoeg om zelf aan te geven wanneer hij dat wil oprichten. Want hij is de koning. En als er een koninkrijk opgericht wordt op aarde, het koninkrijk van de Messias, dan is hij degene die eerst moet komen, de koning. Toch? Het Joodse volk ging op een bepaalde dag op de Olijfberg buiten de stad. Weet je nog dat de Heer toen op een veulen ging zitten en dat ze riepen, hey, daar is de koning, de zoon van David. En toen dachten ze, nu komt het koninkrijk, maar het koninkrijk kwam niet. Het is er nog steeds niet, ja. Het is er wel, maar dan verborgen. Immers, wij zijn dat hemelse volk met een hemelse wandel, met een hemelse roeping. Wij hebben daar een plaats ontvangen. Een vaste plaats, een veilige plaats. De haven van rust, vind ik het ook zo'n mooie uitdrukking in de psalmen. Daar heeft hij ons gebracht. Maar de belofte aan Israël is altijd geweest, als de Messias komt, als de koning over Israël, dan zal hij zijn koninkrijk op aarde oprichten, zichtbaar. Gebed van het Onze Vader wordt dan verhoord. Uw koninkrijk komen, zoals het nu in de hemel is, verborgen, zo ook op de aarde in de toekomst. En dan gaat de Heer, nou is het algemene overzicht, heeft hij besproken, vrij kort eigenlijk, voor 2000 jaar. En dan gaat hij naar de profetieën. Dus, nou neemt de Heer gewoon aan dat als je gaat lezen, dat je dan ook naar die versen toe gaat. Dus we kunnen niet zeggen, nou ja, alle Oud-Testamentische profetieën en dan hebben we het gehad. Dan weet je nog niks. Dus dat wordt een beetje moeilijk, de moeite vanavond. Ik ga het heel kort even aanhalen, want ik wil naar die... Hoe zit dat met die 70 weken uit Daniël? Vers 15. Wanneer gij? En wie zijn die gij? Waar was hij toen hij dit zei? Hij spreekt tot het Joodse volk. Wanneer gij dan zult zien met je ogen? Er zou in de toekomst iets zichtbaar worden. Een gruwel der verwoesting. En een gruwel in de Bijbel is een afgod. Zoek het maar op in je concordantie. Een gruwelijke afgod. Een gruwel die verwoesting zal brengen over het Joodse volk in dit geval. Daarom is het dan interessant om te weten hoezo. Heeft dat Joodse volk nog niet genoeg geleden? Dat hoor ik vaak. Ja, ze hebben veel geleden. Maar er komt nog een gruwel die verwoesting zal brengen. We gaan er zo naartoe. Waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Daniël wordt in de Joodse synagoge nooit gelezen. Dat is ook heel bijzonder. Wil men niet lezen. Het is te dichtbij. Dat, ik weet niet, zal wel ongeloof zijn. Maar de Heer noemt Daniël hier een profeet. En vele schriftverklaarders zeggen, ja, maar dat was geen profetie, dat boek van Daniël. Dat is gewoon in die dagen gebeurd. Daarmee wordt het afgerond. Bekende Bijbelvertalers, uitleggers. Predikanten zijn het soms ook. Ik heb het echt onderzocht hoor. Maar Daniël is volgens de Heer Jezus een profeet. Was hij een profeet dus? Ja. Toch? Nou, dit is vasthouden aan het woord. Als je dan leest, Daniël was geen profeet, het is gewoon toen gebeurd. Dan denk je aan Matteüs 24 vers 15. Ja, de Heer zei dat hij een profeet was. Dus hij was een ziener. In verband met de toekomst. Een profeet is iemand die het woord God spreekt over dingen die nog geschieden moeten. En wie het leest, in Daniël dus, die moet daarop letten. Gaan we zo doen. We gaan naar Daniël 9 onder andere. En we letten even op die profetie en die woorden die Daniël ontvangt op zijn gebed. En nog even vers 16 dan. Het gaat over het Joodse volk, heb ik gezegd, en dat klopt. Lees maar door. Dat dan, wanneer die gruwel der verwoesting gezien wordt in het Joodse land, we gaan ook zien waar die gesteld wordt, die gruwel, gaan we in Daniël allemaal zien, dat als dan degene die in, niet op de aarde, maar die in Judea zijn. En Judea is de naam voor het land Israël. Helaas kreeg het land in 1948 de naam Israël. Het was duidelijker geweest als men het, wat dat wilde men eerst doen, Judea had genoemd. Het was het in de dagen van de Heere Jezus. En dat haalt de Heere Jezus hier dus ook aan. Dat als dan degene in die periode, dat is na de opname verklap ik dan alvast, dat dan degene die in Judea wonen, vluchten in de bergen. Dat weten we allemaal ook uit Zacharia 14. Als de Heer komt op de Olijfberg, weet u nog, dan zou de Olijfberg scheuren. Hij zou komen met al zijn heiligen. De Olijfberg zou scheuren, Zacharia 14. En dan zal er een vluchtweg zijn voor diegenen die door die tweede helft van die 70ste week moesten. En de Heer zal ze brengen in de woestijn. Komt allemaal terug, dus doe het nu snel. En nu gaan we naar Daniël 9. Het is een beetje na Ezechiël, tegen het eind van het Oude Testament. Dan heb je de lange profetieën van Ezechiël, Daniël en dan Hosea. We weten hopelijk allemaal, zoekt u het maar rustig op hoor, want ik vind het fijn, daar wil ik graag tijd voor geven, dat ieder zijn eigen Bijbel en daarin het woord en de profetieën terug kan vinden. Dus daar nemen we gewoon de tijd voor. Daniël 9, interessant, maar ik moet het kort houden. Ik zou het graag langer doen, maar dan moeten we Daniël behandelen, hè? Even in het kort, hoofdstuk 7 zegt al veel over die antichrist die zal komen. Komen we ook nog een keer. In het eerste jaar van Darius, want Daniël was met heel het Joodse volk in ballingschap gegaan naar Babel. Herinnert u zich dat? Dat moet u onthouden. Hij is dus in Babel. En dan is daar de koning Ahasveros uit het zaad van de Meden. Het wordt allemaal verteld, het koninkrijk der Chaldeeën. En in het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken van het Oude Testament dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was. Jeremia was dus ook een profeet. In het vervullen van de verwoestingen, meervoud, van Jeruzalem. Dat 70 jaar was. En Daniël heeft daar herinneringen over het boek Jeremia, en hij zoekt het op en hij wil een antwoord en dan gaat hij in gebed als profeet en hij zegt: Heer, maak het bekend, zijn dat 70 jaren of zijn het misschien jaarweken, want die kende men ook in Israël. We gaan er zo even naartoe. Ik verklap er één, die vind ik zo mooi. Jacob werkte 7 jaar bij zijn oom Laban voor een vrouw. Heel, daar had er wat voor over, denk ik dan, hè? Voor die vrouw. En dan wordt hij in het ootje genomen door Laban, want en zie, het was Lea. En Jacob is erg aan het mopperen en die gaat naar zijn oom en die zegt, ja, maar dit was de afspraak. En dan zegt zijn oom, nou, werk nog een week voor mij, dan zul je ook deze ontvangen. En meteen staat erachter, en hij diende Laban nog 7 jaren. Begrijpt u dan, die week, dat was een week van jaren. Nou, dat gaan we vanavond even met elkaar bekijken. Weken van jaren. En dan heb je er nog één. Dan moet ik eventjes kijken. Dat is denk ik in Leviticus. Ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd. Nou, daar gaan we nog wel even naartoe vanavond. Daar kom ik nog wel op. Daar wordt ook gezegd, 7 jaren zijn jaren van jaarweken. Dus, als er dan staat 7 dagen, dan, en er staat achter, en hij diende nog een week, ja, dan weet je, oh, dat zijn dan jaarweken. Nou, ik ga het zo even op bord schrijven. Nou goed. Dan gaat Daniel in gebed en hij noemt voortdurend uw stad, ik begin maar even in vers 16, uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. En dan onze vaderen, ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en uw volk. Het gaat steeds over de stad, uw stad en uw heilig berg. Uw heilige stad en uw volk. Gaat niet over wereldvolkeren, ook niet over heidense volkeren. Het gaat dan over het Joodse volk. Daniel was een Jood en hij bidt voor zijn volk, het Joodse volk, de 2 stammen. En voor zijn heilige stad, want die was door de Babyloniërs verwoest. En de tempel ook, hè? In de dagen van de ballingschap. En dan, vers 22, en hij onderrichtte mij, Daniel werd onderwezen door diegene die tot hem komt, een man, Gabriels. Vers 22, en hij onderrichtte mij en hij sprak met mij, dat is onderricht, dat je met elkaar spreekt. Vind ik mooi, Statenvertaling kan het heel mooi zeggen. En hij zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. De betekenis van die 70 jaren waar Jeremia je al over gesproken had. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om het u te kennen gegeven. Nou krijgt hij een verklaring en daar schrikt hij behoorlijk van. Het staat zelfs soms dat hij dagenlang ziek was. Dat hij wankelde, zijn evenwicht verloor van de schrik. En uiteindelijk staat in Daniel 12, maar jij zult die dingen niet meemaken, Daniel, want jij zult te rusten gaan bij je vaderen. Dat hoorde hij op voorhand. En de Heer Jezus, die komt terug op wat aan Daniel geopenbaard was. En wat moest Daniel doen met wat hem geopenbaard was? Dat boek waarin hij het opschreef, mocht hij dat openhouden? Nee, hij moest het verzegelen tot het einde. Ja, staat in Daniel 12. Verzegel de woorden van dit boek tot het einde. En wat zien we in Openbaring 5? Die handelen over hetgeen wat nog komen gaat. Als de gemeente is opgenomen, rondom de troon is, hoofdstuk 4 van Openbaring. Dan wordt in hoofdstuk 5 geroepen, wie is waardig om het boek te openen, de zegels te breken, die tot dan toe nog gesloten waren voor de wereld. Niet voor ons, Maar wij hebben de geest ontvangen en die onderwijst ons in het woord. Die openbaart ons. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus, en het jullie verkondigen. En dat gebeurt vandaag, hè, met een gelovige. En dan, daar gaan we beginnen. 70 weken, en hier gaat het over jaarweken, zijn bestemd over uw volk, Joodse volk, en over uw heilige stad, Jeruzalem, goed vasthouden. Waar het over gaat. Het gaat niet over de wereld. Het gaat ook niet over de kerk. Ik las van de week nog in een van de profeten de vijanden van de kerk. En in die dagen van die profeet, toen was de kerk er nog helemaal niet. Dus dat, dan raak je in de war. Dat hebben de vertalers erboven gezet als kopje. Die hebben dat ook toen niet begrepen, helaas. In de Statenvertaling tenminste. Zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Om wat te doen? Om overtredingen te sluiten, af te sluiten. En om de ongerechtigheid te verzoenen. Dat gaat allemaal gebeuren. En om de eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Licht aan het eind van de tunnel voor het volk en de heilige stad. En om het gezicht en de profeet, die het gezien heeft, Daniël in dit geval, te verzegelen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Het zijn allemaal een beetje ingewikkelde woorden, maar wie zou nou de heiligheid der heiligheden zijn die gezalfd werd? Christus toch? Hè? Ik toch, Psalm 2, heb mijn koning gezalfd. Ja, die koning is nog niet op de aarde, maar hij heeft al wel zijn domicilie in de hemel. En daar zijn wij van op de hoogte. Zouden we van op de hoogte zijn. En dan begint Gabriël hem te verklaren, weet dan en versta, dat zijn twee dingen. Je moet het een paar keer horen en dan ga je het verstaan. Dat is altijd zo. Als je nog nooit van die 70 weken gehoord hebt of onderzocht hebt, dan versta je het ook niet meteen. Daar gaat even een poosje overheen. Dan moet u niet onrustig van worden. Moet u gewoon denken, dat komt nog terug. Van de uitgang des woords, daar begon het. En dan moet je meteen afvragen, wanneer ging het woord uit dat er gebouwd mag worden? Want dat wordt hier gezegd. Van de uitgang van het woord om Jeruzalem te bouwen en om naar Jeruzalem weder te keren. Nou, dan moet je gaan zoeken in je Bijbel. Wanneer ging het woord uit van jullie mogen het weer opbouwen? Dan komen we terecht bij Nehemia. Duidelijk, hè, als iemand het anders het al gedaan heeft en dan ook laat zien dat dat klopt. En het was in de dagen van Ezra en Nehemia, en we kennen dat, die waren ook in Babel. En dan even snel naar Nehemia, dat is voor Job nog. Om het makkelijk te maken. Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job. Ik moet het heel snel doen, maar dat is profetie met profetie vergelijken. Je kan nooit uit één profetie alles halen. Petrus zegt, je moet profetie met profetie vergelijken. En dan krijg je antwoorden. Nehemia 2, de vraag was, wanneer ging het woord uit om Jeruzalem te herbouwen? Niet de stad, maar de muur in eerste instantie. Dat wordt in Nehemia ook besproken. Prachtig verhaal hoor. Begin maar heel snel bij vers 6, dan komt Nehemia en die Die hadden toch een vooraanstaande positie, hoor. Die mensen die hier genoemd worden, Daniël. Bekend bij de koning. Is het al zover? Of 8:30?
Maken, ja.
Ja. En Nehemia ook, die diende ook aan het hof. Want die is hier de wijnschenker. Die schenkt de koning zijn glaasje wijn in. En de koning die spreekt met hem. Die verhouding is redelijk. En dan zegt de koning tot hem, vers 2. Nou, je bent toch niet ziek, Nehemia? Je kijkt zo somber. Even met onze woorden. De treurigheid van uw hart. En dan wordt Nehemia een beetje bang en die denkt, ja, ik durf het niet te zeggen, want ik kan niet over Jeruzalem nu beginnen, want ja, daar hebben ze ons juist uitgehaald en ze hebben mijn stad verwoest. Maar dan zegt hij tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, omdat de stad, de plaats, de begrafenissen mijner vaderen woest is. Jeruzalem was verwoest, hè? Door de Babyloniërs. En haar poorten zijn met vuur verteerd. Dat maakte hem zo verdrietig. Maar hij wist ook, er is een belofte dat er een herstel komt in de toekomst. En dan durft hij te vragen, zegt de koning, nou, doe mij maar een verzoek. Wil je me iets vragen? Nou, dat is een open deur voor Nehemia. En toen bad hij, dat is een, hoe zeg je dat? Een hurker zegt een schietgebedje. Schietgebed. Toen bad hij, zo één zinnetje. Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zei tot de koning, als het de koning goed doet en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, en dat was hij, dat gij mij zendt naar Juda, zijn land, zijn heilige stad, was verwoest, maar hij vraagt om terug te mogen keren naar de stad der begrafenissen van mijn vader, dat ik ze bouwen. Toen zei de koning tot mij, daar de koningin nevend naast hem zat, hoe lang zal u rijden? Dan gaat hij het al bespreken. Nou, je mag van mij gaan. En dan krijgt hij toestemming om Jeruzalem te herbouwen. Een kleine groep van de Joden die in Babylonië het vertoefden, een kleine groep mag terugkeren. En dan in hoofdstuk 3, want ik moet het kort houden. En dan beginnen zij met de bouw van de muren. Hoofdstuk 3. Niet de stad, dat gebeurde later. Toen de volgende groep Joodse mannen terug mocht keren uit Babel. Het is in 3 episodes gebeurd. Ik vertel het maar even. En dan gaat hij daarheen. Vers 17. Toen zeide ik tot hen, gijlieden, ziet de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem woest is. En haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur. Elke keer wordt dat erbij gezegd. We gaan eerst de muur, de ombouw, bouwen. Zodat er geen vijanden meer in kunnen. Die muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. Afgesloten stad. Ja, en dan zijn daar al vijanden. Hè? Een Arabier zit daarbij. Lees maar dat verhaal een keer zo. Als u eens even wilt lezen in uw Bijbel. En hij zegt in vers 20, als zij dan zeggen, wat doen jullie en wat denk je wel? En dat lukt jullie niet. En hij zegt, Nehemia, toen gaf ik hun tot antwoord en ik zei, de God van de hemel, die zal het ons doen lukken. Want hij zei het niet zomaar zonder enige achtergrond. Nee, hij kende de profetieën. Dat is altijd in de Bijbel. Men is op de hoogte En daar schrijven ze ook over. En waar ze dan over schrijven, dat moet je vasthouden. Gaat het over de volkeren of gaat het over uw volk, uw heilige stad? Dan heb je meteen vast over wie het gaat. Uw volk is het Joodse volk van Daniel, van Nehemia. En uw heilige stad is de stad Jeruzalem. He? Nou, dus het woord ging uit om te bouwen bij Nehemia. Nou ga ik eventjes naar het bord. Ik doe het heel kort hoor, want ik zou heel graag heel lang doen, maar dan komen we nooit door Matthäus heen. 70 jaar, weken en 70 maal 7 is 490 jaar, want het heet weken, maar het gaat over jaren. Dat is een normaal verschijnsel in het Oude Testament, ook in de wet. Ik kom daar nog wel op terug. En dan staat er in Daniel 9, die 70 jaarweken, hè, dat moet je dus even gewoon ertussen zetten, jaarweken, die zijn bestemd over uw volk, het Joodse volk, en over uw heilige stad. En dan de belofte dat alles goed zal komen, hè, in vers 24. En dan vers 25. Weet dan en versta. Dat moet je nu vanavond geloven op voorhand, alsjeblieft. Ik heb het ooit zo gedaan en het werd allemaal bevestigd aan mijn hart en in mijn denken. Vanuit het woord, later. Neem het maar gewoon aan, want er is geen ander antwoord. Of je moet zeggen, ja, het is allemaal vervuld, dat doet er niet meer toe. Dat kan niet, want de Heer Jezus zegt dat het na de 2000 jaar wel ertoe zal doen. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren naar Jeruzalem uit Babel. En we hebben net gelezen wanneer dat gebeurde. Onder Nehemia, want die kreeg papieren van de koning met toestemming om te herbouwen. Een kleine groep Joden, maar toch, ze gingen. En dat was een periode van 7 weken. Leest u het? Om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst. Dat zijn 7 weken en 62 weken. Daar gaan we. 7 weken vanaf Nehemia. En 7 jaarweken is... Hoeveel jaar? 49. Dank u wel, broeder. U bent op de hoogte. 49 jaren. Jaarweken. Steeds vasthouden, hè? Dat is moeilijk, hoor, in het begin. Maar jaarweken, als het dagen zijn, staat het erbij. Dat zal ik ook laten zien in Daniel 10, vers 3, geloof ik. Toen was ik, zeg maar, hè, voor 3 dagen. Niet weken, maar dagen. En wat staat het erbij? 7 weken en hoeveel nog meer? 62 weken. En dan kom je 7 en 62. 69 weken, jaarweken, ik zeg het er weer bij, jaarweken, en nou is er nog één over. Waar is de laatste week gebleven? Gaan we zo opzoeken in Daniel, hoor. Ik denk dat het na de koffie dan wordt. Maar de laatste dag, dat wou ik nog even zeggen voor de koffie. Wanneer was de laatste dag van de 69ste week? In de dagen van de Heer Jezus. Dank u. Maar ik ga even het verhaal vertellen. Lucas 19, schrijft u het maar op om thuis door te lezen. Daar is de Heer Jezus op de Olijfberg, buiten de stad. Geeft alweer aan de situatie, buiten Jeruzalem. En dan kijkt hij vanaf de Olijfberg naar de stad. Dat kun je zien, hè. Prachtig gezicht is dat. Helaas zie je nu die koepel. Toen de Heer Jezus keek, zag hij de tempel in Jeruzalem. Tegenwoordig een Arabische gevaarte, zeg ik altijd. Het heeft wel een mooie gouden koepel, maar het is niet het werk van de Heer, zal ik maar zeggen. Nog niet. En dan zegt hij, roept hij uit over Jeruzalem. Dat hoort het volk niet hoor, want hij zegt het waar zijn discipelen bij zijn. Och, een jammerklacht in de Bijbel. Och, of gij ook op deze uw dag. Daar is iets met die dag. Och, of gij ook op deze uw dag. Je kan de klemtoon verschillend leggen. Er was iets met deze uw dag. Verstond wat tot uw vrede dient. Maar gij hebt niet. Komt het ongeloof van het Joodse volk als volk om de hoek. Gij hebt niet gewild. Duidelijke keuze van het volk. Dat zeiden ze ook bij zijn kruisiging. Wij willen niet dat deze koning over ons is. En ergens anders, hè, in de evangelie lees je. Ze wilden hem met geweld koning maken. En dan loopt hij weg en dan vlucht hij naar de Olijfberg. Waarom doet hij dat? Omdat het de tijd nog niet was. Dat komt in de toekomst. En nu zijn we de 70ste week nog even kwijt. En die wordt ons zo geopenbaard verder in Daniël 9. Nou, het is niet eenvoudig. Maar in het hoofdstuk zelf, heel het hoofdstuk van Matteüs 24, wordt het een paar keer herhaald. Dus niet paniekerig worden. Nu heb je gehoord, oh dat zijn. Het begon bij Nehemia, toen ging het woord uit, jullie mogen gaan bouwen. En dat duurde 49 jaar in eerste instantie. En dan als de Heer Jezus op de Olijfberg is, vlak voor zijn lijden en sterven en opstanding, dan zegt hij, had je nou maar geweten van deze dag, uw dag. De laatste dag van de 69ste week. Want als op die dag, eventjes zo als, hè, als op die dag het volk de Heer Jezus had aangenomen als de Messias, dan was meteen de 70ste week begonnen. Maar dat was niet zo. De Heer's plan was van voor Adam al anders. Want het zou zo gaan dat er een breuk zou komen in de geschiedenis van het volk. En in die periode van de breuk, 2000 jaar, roept de Heer een volk uit alle volken, de gemeente. Dus er is een breuk in de heilsgeschiedenis. En aan het eind, als de gemeente dan weggerukt wordt van de aarde, dan gaat meteen de 70ste week in vervulling. En daar spreekt de Bijbel op veel plaatsen over. Ik hoop dat u het spannend vindt. Niet meteen toegeven aan, oh maar zo moeilijk. Dat komt goed. De Heer zou ons leiden in al zijn waarheid. We gaan koffie drinken. Ik wilde graag nog een vers laten zien aan u. In verband met dat een week een jaarweek heet in het Oude Testament. En dat vindt u dan, ik heb het verhaal van Jacob aangehaald, hè. Dat is in Genesis 29. Dat kunt u dan thuis een keer nalezen. Genesis 29, vers 27 tot 29. Een mooi verhaal En dan staat er, ik wil dat je nog een week voor me werkt. En dan staat er, en Jacob werkte nog 7 jaar voor Lea. Dan weet je, oh, een week is een jaarweek in dit geval. En dan komen we in Leviticus, in de wet. Genesis, Exodus, Leviticus. Dat is al gauw voor in de Bijbel. Hoofdstuk 25 gaat over de jubeljaar. Maar daar ga ik het niet over hebben. Maar hier wordt er ook genoemd die jaarweken. Vers 8. Leviticus 25, vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Daar heb je de uitdrukking. Dus het is een Bijbels gegeven. Het is niet nieuw. Of iets wat wij bedenken, nee. Het is, was bekend, een Joodse volk weet, kent de term. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. En 7 jaarweken is dus 49 jaar, hè? 7 keer 7. En dan moet ik u erbij vertellen, als u het gaat uitrekenen ooit, dat een profetisch jaar 360 dagen bevat. Wij kennen een jaar van 365 dagen hè, in deze contreien. Maar in de Bijbel heeft een profetisch jaar, dat zo moet je het dan noemen, 360 dagen. Soms kun je dat zelfs uitrekenen en dan komt er precies uit. En dat gaan we doen als we binnenkort, volgende keer denk ik, komen bij 1260 dagen, zoveel maanden, een tijd, tijden en een halve tijd. En dan kun je het gewoon uitrekenen. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Verklaring erbij, 7 maal 7 jaren. Het is heel normaal, wij kennen het niet. Dus als je het voor het eerst hoort, wat ik net daar opschreef, dan denk je, nou, waar gaat dit dan over?
Bij de vertaling 51 staat sabbatten, hè?
Oh ja, kijk, dan ben je al in de war. Ja, ja, ik begrijp het wel, want het gaat over de sabbat en het jubeljaar. Maar hier in de grondtekst moet staan 7 maal 7 jaren, jaarweken dus. Zodat de dagen van de 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn. Nou ja, het is precies wat wij daar ook al even opgeschreven hebben, heel simpel en eenvoudig. Maar het is een Bijbels gegeven. Een jaarweek is 7 jaar. En die laatste jaarweek, die missen wij nu vanuit Daniël 9 nog, dus we gaan gewoon verder lezen. En dat geeft wel heel mooi aan dat daar een onderbreking is in die telling. In die 69 weken die verlopen zijn tot op de Heer Jezus, tot op Messias de Vorst. Het wordt allemaal beschreven, kort gezegd, maar heel duidelijk. Daniël 9, dat is een beetje aan het eind van het Oude Testament, na Ezechiël. Die 7 weken en die 62 weken is samen 69 weken. En die eindigde, de laatste dag van die 69 weken, dat was toen de Heer Jezus in Lucas 19 riep over de stad. Och, of je ook op deze uw dag begreep wat tot uw vrede dient. Maar gij hebt niet gewild en de Heer voorzegde, profeteerde, dat de stad verwoest zou worden. Geen steen op de andere gelaten zou worden van de tempel. En dat gebeurde in 70 na Christus. Jeruzalem opnieuw verwoest. Nu niet door Babel, maar door de Romeinen, onder Titus. Stad en de tempel verwoest. Men moest eruit en toen gebeurde er iets in 1948... waardoor het weer een staat werd, een volk, in het land. En dat moest zo zijn, omdat de profetieën zeggen dat dat volk er zou wonen voordat deze dingen gingen gebeuren. Ze zouden in het land wonen. Ezechiël 37 zegt dat heel mooi, die dorre doodsbeenderen. Komen we allemaal bij. Eerst is het een dood lichaam in het land. En dan komt er vlees op en spieren en er komt in beweging. En dat was in 1948. Dan wordt het een staat, het volk Israël. De staat werd Israël genoemd. Judea had ik gedaan, maar goed. Ik was daar niet bij, hè?
Niks te vertellen.
Niks te vertellen, nee. Alleen vanuit het schrift. Ja.
Ik werd niet gehoord.
Nee. En er staat in vers 25 aan het eind, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken, dus 69 weken. En de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden. Dat begon bij Nehemia, 7 weken. Maar het zal zijn in benauwdheid der tijden. En ik moet u eerlijk zeggen dat het Joodse volk, waar ze ook vertoefden in de wereld, altijd vervolging hebben gekend. Dat is opmerkelijk. Hè? Als je dat ooit op een rijtje gaat zetten, dan denk je, het is nogal wat ze hebben meegemaakt. En toen hadden we het een keer vanuit de Bijbel over de grote verdrukking die nog moet komen over het volk wat nu in Judea woont. En toen zei iemand, ja, maar dat komt niet hoor. Ja, maar het staat wel in de Bijbel. Ja, maar dat komt niet. De grootste verdrukking is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Begrijp het wel, want het was groot en ernstig. Maar er komt nog iets in de toekomst. En dat lezen wij in Matteüs 24. Dan zijn wij al weg. Het is na de opname van de gemeente. U moet goed vasthouden. Matteüs 24 spreekt niet over de gemeente die dan nog op aarde zou wonen. Eerst wordt de gemeente weggerukt. En als, weet je nog uit Handelingen 15? We hebben het hier behandeld. Eerst een volk voor zijn naam uit alle volken. En na deze, als dat afgerond is, opgenomen is in de hemel, dan zal hij de vervallen hut, is vandaag ook nog vervallen, weder herstellen of weder opbouwen. Dan komt hij namelijk om dat zelf te doen. En ik ben heel blij dat de Heer het zelf beloofd heeft om te komen doen.
U zegt net, Matteüs 24 moeten we goed in de gaten houden. Gaat niet over de gemeente van vandaag, begrijp ik?
Ja. Wij lezen niets over de gemeente. Nou, eventueel in dat vers als hij zijn engelen zal uitzenden om het volk Israël te vergaderen van de vier winden. Wie zijn die engelen? Kom ik op. Toch? Kijk, wij zijn hier nog op de aarde als gemeente. En wij lezen nu over dingen die gaan gebeuren nadat de gemeente is weggerukt.
Maar we hebben er dus niks mee te maken.
Ja, dat vind ik een leuke vraag en ook een beetje moeilijk. Want als de Heer terugkomt, wie komen er dan met hem terug? Alle heiligen, de gemeente. Dus hebben we er iets mee te maken? Ja, zeker wel, maar niet in dit lichaam, maar in een opstandingslichaam.
Ja, maar niet met de verdrukkingen waar we dus inderdaad mee te maken hebben. En let, wat ik net al even tegen u zei, let op die vijgenboom. Met andere woorden, ook wij worden
gewaarschuwd. Ja, maar de vijgenboom, dat is de staat Israël in de Bijbel. Staat er letterlijk, hè, in Jeremia. De Heer had een vijgenboom geplant en die brengt geen vrucht. En weet je nog die dag, vlak voor zijn sterven, dan loopt hij naar een vijgenboom. En wat doet hij dan? Die vervloekt hij. En wat gebeurt er? Terstond werd de vijgenboom dor.
Ja.
Wacht even hoor. Dat betekent, er is geen leven in de vijgenboom. En dan komen we bij Matteüs 24 en daar lezen wij... Maar die vijgenboom zal in de toekomst, na de opname, weer uitbotten. Dat betekent, hey, er komt weer leven in. We komen erbij hoor, en dan gaan we het echt, ga ik ook naar die Bijbelgedeelte toe. De vijgenboom staat voor de staat Israël. Nou. Vers 26, en na die 62 weken die we nu besproken hebben, die 69ste week was die dag dat de Heer riep, och, of je ook op deze uw dag verstond wat tot je vrede dient, dan zal de Messias uitgeroeid worden. Ja, nou zit je in de duidelijke volgorde, want dat gebeurde kort daarop, nadat de Heer had gezegd, of je ook op deze uw dag. Toen werd hij gekruisigd, stond hij op ten derde dagen en toen voer hij ten hemel. Immers, waar hij nu nog is, de onderbreking in de heilsgeschiedenis. Zal de Messias uitgeroeid, letterlijk staat er, afgesneden worden. Dat vind ik persoonlijk mooier. Afgesneden waarvan? Wat ging er niet door? Ik hoor hem al. Zijn koninkrijk op aarde ging niet door. Het werd afgesneden, de breuk in de geschiedenis. Ja, hij werd wel verheerlijkt. En hij kreeg zijn positie als hoge priester in de hemel, als de Christus, de Messias. Maar nog niet op aarde. Het werd afgesneden. En het zal niet voor hemzelf zijn. Weer een andere vertaling die zegt, hij zal niet hebben. Het is dezelfde betekenis hoor, van beide uitdrukkingen. Want wat had hij niet, we hebben het net gezegd, zijn koninkrijk op aarde was er nog niet. Hij zou het niet hebben, ja wel ergens anders. In de hemel, waar wij deel van uitmaken. Verborgen bij hem. En maken, wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Voor de wereld onzichtbaar. Maar het is de bedoeling dat het straks uit de hemel neerdaalt naar de aarde. En dan komt de Heer met de gemeente. En dan wordt het gevestigd op aarde. Ik vind het zo mooi, want als je daar... Vanuit de woestijn Paran naar Jeruzalem loopt, dan ga je over de King's Highway, dat wordt al in het Oude Testament besproken, de koninklijke weg. Die weg zal de Heer gaan wanneer hij vanuit de woestijn met de gelovigen die uit het land gevlucht zijn in de 70ste week. En daar zijn wij ook, want waar de Heer voor op gaat, daar zijn wij bij hem als gemeente. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Dat is één, nu al geestelijk en straks ook zichtbaar. En er zal, nu gaan we naar de openbaring van die 70ste week. En een volk... van een vorst. Wordt niet genoemd welk volk, maar drie keer raden, want je kan het zo bedenken. Er zal een volk zijn en een vorst van dat volk, die zullen komen en die zal de stad en het heiligdom verderven, vernielen. Nou zit je bij Matteüs 24, vers 15. Eigenlijk. Ja, als je nou de lijn doortrekt vanuit die zin, die volk en hun vorst, daar sluit het Joodse volk, ik heb het niet over de gelovigen, want Messiaanse Joden zijn deel van de gemeente, maar over het Joodse volk, wat onder de wet wil vertoeven, hoewel ze dat juk niet konden dragen, zegt Handelingen 15, maar toch. Zij zullen een verbond sluiten met een aardse vorst en een volk. En dan zullen ze denken dat ze zelf vrede bereikt hebben. Ja, nou zou ik het liefst naar 1 Thessalonicense gaan. In hoofdstuk 5, daar zegt Paulus, terwijl zij, niet wij hè, terwijl zij zeggen het is... Vrede, vrede, geen gevaar, maak je niet druk. Wij hebben vrede gesloten met de Arabieren. Zal een haastig verderf, spoedig, snel, verderf, hen overkomen, niet ons. Wel, wij zijn er niet meer. En het gaat over tijden en gelegenheden, dat zegt Paulus in het eerste vers. Over de tijden en gelegenheden die de Bijbel openbaart, hebt u niet voor nodig dat ik u schrijf, want gij weet zeer wel. Thessalonicenzen hadden het onderwijs al ontvangen en Paulus herinnert er heel kort aan. Terwijl zij zeggen, het Joodse volk dat onder de wet wil leven en het volk waar ze vrede mee sluiten. Wij hebben vrede. En heel de wereld bejubelt dat. En ik persoonlijk heb altijd begrepen, als je aan één ding wilt weten, wanneer de opname nabij is, dan is het over deze verzen. Wanneer sluit het Joodse volk een verbond met een vorst van dat volk, van een ander volk? Zeg maar de Palestijnen. Want hoe vaak zijn ze al dicht bij die vrede geweest, toch? Aardse vrede. Ja, net aan en dan ging het weer niet door. Maar weet dan en versta, zou ik nu willen zeggen, als je gaat merken dat verbond wordt spoedig gesloten, is de opname nabij.
Dat staat hier niet, of wel?
Nee, maar dat leert de Bijbel wel.
Ja. Nee, weet je, ik heb er moeite mee, eerder gezegd, om eigenlijk te denken dat dit hele Matthäus 24, althans grote stukken daarvan, geen betrekking hebben op ons zoals we hier zitten. Want?
Nou, wij krijgen uit het woord voorgeschoteld door, vanuit de profetieën wat er in de toekomst zal gebeuren. En we hebben daar zeker... als gemeente, als lichaam van Christus deel aan, want waar Christus in de toekomst is, daar zal ook de gemeente zijn. Wij hebben deel aan alles. Maar we gaan door het hele hoofdstuk heen en dan mag u mij zeggen als we bij een vers komen van, ho, hier gaat het over de gemeente. Goed?
Ja.
Oké. Nou, en dan zal er een verderver komen, dat doet hij midden in de week, dat staat hier ook iets verderop. En dat zal zijn met een overstromende vloed, negatief, en tot het einde toe. Weet je nog de vraag van de discipelen, het einde van de eeuw? Tot het einde toe zal er verwoesting zijn in de stad over het volk. En dat is vastelijk besloten verwoestingen, meervoud. En nu komt de 70ste week. Vers 27. En hij, dat is die vorst waarmee het Joodse volk een verbond sluit, die zal voor 1 week, jaarweek, hoeveel jaar dus? 7 jaar. Laatste week van Daniël, de 70ste. Hij zal voor 1 week het verbond vastmaken. Maar dan verandert hij zijn aangezicht en zijn handelen. Op één dag staat hier ook. En in de helft van de week, midden der week, na 3,5 jaar van die 7 jaar, hè, staat op uw tekeningetje. Eerste 3,5 jaar vrede, vrede. Tweede 3,5 jaar zal een haastig verderf hen overkomen. Nogmaals, dan zijn wij er niet meer. In de helft der week zal die vorst waarmee Joodse volk een verbond sluit, zijn woord niet houden. Dan zal hij zijn aangezicht keren, lees Daniël 7. Staat het allemaal beschreven? Ik zou er graag naartoe gaan, maar dat neemt veel tijd in beslag. Hij zal, en het zal hem gelukken. Hij zal de macht krijgen. En te beginnen over Jeruzalem. En over het land. En later zelfs over de volkeren der aarde. Dan heet hij de koning van Babel. En hij zal het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. De Joodse, het judaïsme, de Joodse godsdienst, zal hij verhinderen. En dat is voor een Jood zeer pijnlijk. Toch? Want die willen ze niet kwijt. Ze zullen het op een dag kwijt moeten. Want dan is daar het echte lam gods biedt zich aan. Hè? Die al opgestaan is uit de dood. En ze zullen zich op de borst slaan en wenen. Zacharia 10, 12. Dan zullen ze hem herkennen. Toegeven. Oh, hij was het toch. Wij hebben hem. Ze vragen zelfs. Hoe komt u aan die wonden? Ja. We gaan er allemaal naartoe. Echt. Die vorst zal zijn aangezicht keren in het midden der week. Dan gaan de grenzen dicht als het ware, zegt de Heer Jezus in Matthäus 24. Ze kunnen het land niet uit. Dan zit je opgesloten en daarom roepen ze in de zwaarste verdrukking de naam des Heren aan. En al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, Romeinen 10. En de Heer zal dan zorgen dat de stad, er komt een aardbeving, alles wordt donker, het licht wordt verdwijnt. En de Heer en de olijfberg zal scheuren, staat er allemaal bij, daar gaan we ook allemaal naartoe, in Zacharia 14. En er zal een vluchtweg zijn voor hen die het land uitvluchten. Dat zijn dan degenen die de naam des Heren hebben aangeroepen. En die worden bewaard op een plaats in de woestijn. Dat zoeken we ook allemaal op. Nog heel wat te doen deze winter. He? En over de gruwelijke vleugel. Een gruwelijk is een afgod. En een vleugel is in als de vleugels van de Heer. Zoals een hen naar kuikens, he, zei de Heer. Beschermd en verzorgd. Dan is het een positieve bescherming. Maar deze gruwelijke vleugel schijnt een bedriegelijke bescherming te zijn. De Joden vertrouwen erop wanneer ze het verbond sluiten. En het is leugen en bedrog. Plotseling keert hij zijn aangezicht en zet hij het volk voor het blok, als het ware. Daar zal een verwoester zijn. Dan worden de Arabische volkeren opgeroepen en dan kunnen ze de stad alsnog de zee indrijven, wat ze vandaag al eeuwen willen. Maar wie geloven zal in die periode, zal ontkomen. Er is altijd ontkoming voor degene die de naam des Heren aanroepen. En Jeremia spreekt er ook over de ontkomenen van het zwaard in de woestijn. Je vindt het op vele plaatsen terug, niet alleen in Daniël. Het is een verwoesting tot de voleinding toe. Vastelijk besloten, niemand kan dat veranderen, het is Gods plan. En het zal uitgestort worden over de verwoeste, over de stad. Dus komt er nog een grote verdrukking in de toekomst over Judea? Antwoord: wij willen dat natuurlijk niet, maar het is bij alle profeten voorspeld. Daar kan ik gewoon uren met u door de... Lees maar de profeten, hoe het zal gaan. En het zal geschieden in het einde der dagen. Of in de laatste dagen. Gods beloften en Gods waar... Het was of de zegen, kies dan de zegen of de vloek. En als je de zegen kiest, namelijk te geloof komt, ook als Jood bedoel ik... Als je die zegen kiest, dan komt er geen vloek. En dat wordt ook van ons gezegd. Dan ga ik toch even snel naar 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat dat vermeld. Hou. Thessalonicenzen hoofdstuk 5. In Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1, maar van de tijden en de gelegenheden, tijdstippen, Bijbelse tijdstippen, hè, kairos staat er in het Grieks. Mannen, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want, dat weten jullie al, hè, gij weet zelf zeer wel, heel goed, waren ze op de hoogte, Paulus was daar geweest, had hun daarover verteld... Nee, zegt nu heel kort, dat weten jullie al, maar ik wil nog even terugkomen daarop. En dat doet u dan ook heel kort. Dat de dag des Heren, daar moeten wij het ook nog over hebben, zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. En nu de vraag, voor ons ook? Nee, toch? De Heer is toch niet een dief voor ons? Hij is onze redder.
Als een dief, niet? Hij is geen dief, maar...
Nee, maar dief wil zeggen plotseling, terwijl je het niet verwacht, komt de dief. En als Israël het niet verwacht, vrede, vrede, geen gevaar, zal een plotselinge verderf hen overkomen, de dief. Want wanneer zij, ik heb er een rood cirkeltje omheen, of maakt niet uit wat voor kleur natuurlijk... Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar. Eerste helft van de 70ste week. Zal een haastig, spoedig, komt heel snel, lazen we ook in Daniël. Verderf hun overkomen. Er wordt niet over ons gesproken, over de gemeente. Zometeen wel. En het zal komen gelijk de barensnood, een bevruchte vrouw. Plotseling zal ze ontsluiting hebben, zal ik maar zeggen. Moet het kind geboren worden. En daar zullen zij niet aan ontkomen. Is het woord van de Heer, hè? Laten we het niet vergeten. Je kan het op één manier ontvlieden in die dagen. Hè? Door... dat geloof te komen en te zeggen, Heer, hier ben ik. En hij zal je behoeden, uitredden altijd, doet hij vandaag ook met ons. En in die dagen doet hij dat ook. En zij zullen door de gescheurde olijfberg een vluchtweg ontvangen. De Heer is echt trouw aan zijn woord, nu, maar ook dan. En nou slaat hij ineens over naar ons. Kijk, hier wordt het wel duidelijk aangegeven, broeder. Maar gij, broeders, gemeente, die in die breuk leeft tussen de 69ste en de 70ste week. Maar gij, broeders, ja, gij zijt niet in de duisternis. En dat wordt niet zachtjes gezegd en voorzichtig. Nee, ja, dat is een feit. En daarom zeggen wij ook, nee, wij zijn niet meer in de duisternis, want ik wandel in het licht met
Jezus. Nee, maar dat volledig beamen, maar weet je, ik zit dan te kijken naar dus vers 9.
Ja, ik ga nog even verder, wacht even.
Okay.
Gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, u zal die dag, dat u die dag als een dief zou bevangen. Wij zijn dan al bij de Heer, dus dat kan niet. Overkomt ons niet. Gij allen zijt kinderen van, of zonen, van het licht. Nou, dat heb ik al gezegd. Kinderen van de dag. Als gelovigen. Wij leven niet in een duistere wereld, maar die zien we wel. We nemen hem ook waar. Maar wij maken er geen deel meer van uit. Toch? Ik leef niet in de duisternis. Ik leef door genade. Uit het licht van het woord van God. Wij zijn niet van de nacht nog van de duisternis. Laten wij dan niet slapen, maar acht geven op dat woord. Dan ben je wakker. Bij de tijd blijven. Bij wat de profeten gesproken hebben. Oefen je in die profetieën. Gelijk als de anderen. Laten we niet slapen zoals de anderen in de wereld. Die denken, oh, dat komt allemaal wel. Oh, 70ste week, nou, getallen moet je dan niet zo druk over maken. Dan krijg je toch geen uitleg over. Nee, als je niet wil luisteren, dan zul je het niet begrijpen. Ik begreep het de eerste keer ook niet, maar ik dacht wel, nu leer ik wel wat. Toch? Nu weet ik hoe Daniel en Jeremia aan die jaarweken komen. En wanneer het begon bij die bouw met Ezra en Nehemia. Toen dat woord uitging, zoals Daniel zei. En dan wil ik nog even erop wijzen dat wij een geestelijke wapenrusting hebben. Die wordt hier kort aangehaald, in vers 8. Wij die van de dag zijn, laten we maar lekker nuchter zijn. Beide voeten op de grond als gelovigen. Want wij hebben het woord dat vast is. Dat wankelt niet. Nou ja, je hebt bij sommige onderwerpen dat je het nog niet helemaal ziet. Maar dat neemt de Heer je niet kwalijk. Hij geeft je alle tijd. En op een gegeven moment zul je zeggen, nou begrijp ik het. Nou begrijp ik het. En dan dank je de Heer ervoor. Zo werkt het. Zijn nuchter en we hebben aangedaan het borstwapen des geloofs. Kan je geloof niet meer raken. Ja, je hoort wel de pijl, hè, de tegenslag in je leven. De pijl tegen dat borstwapen des geloofs. Maar het raakt je hart niet meer waar het geloof in woont. En de helm die onze gedachten bij elkaar houdt. Wij hebben eeuwig leven. Toch? Het woord bewaart ons denken. Het wordt zelfs vernieuwd door het woord van God. Romeinen 12. En we hebben de helm, namelijk de hoop, toekomstverwachting der zaligheid. Want dit vers wil ik graag even extra benadrukken. Vers 9. Want God heeft ons, gemeente, gelovigen in deze bedeling, niet gesteld tot toorn. Wie wel dan? Ongelovigen, die zullen de toorn Gods ingaan. Maar ook het Joodse volk in de toekomst. Zullen de toorn Gods ervaren. En Jacobs benauwdheid wordt het genoemd in de profetieën. De dag van Jacobs benauwdheid. En Jacob moest in de benauwdheid komen voordat hij de Heer aanriep. En toen werd hij aangesteld als de erfgenaam, de eerste. Weet je nog? Ja, dat zijn allemaal typologie ook. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. Denk daaraan als u onrustig bent. Over toorn van God die zal komen over de wereld. Wij zijn niet gesteld tot toorn. Ik kan u zo 5 versen uit het Nieuwe Testament geven waar dat ook staat. Als u nu niet zegt waar staat het, dan ga ik er niet op in, maar bij wijze van spreken.
Oké.
En ik vind dit, wij kennen werkelijk de vredevorst. Toch? Vrede op aarde, zingt heel Nederland in de toekomst en andere volkeren ook. Maar die is er nog niet, die is er alleen in de mensen van het welbehagen. Degene die de Heer in hun hart hebben toegelaten. Die kennen vrede in het midden van een duistere wereld. Nou, ik moet terug naar Matthäus 24. Nou, en dan ga ik zo stoppen, denk ik, hè, Manny? 9:30 stoppen? Ja. Wilt u nu al beginnen met de vragen dan? Want...
Nou, ja, ik wil wel beginnen met de vragen. We staan even stil bij dus de periode voor de pauze. Toen gaf u een exegese over vers 14.
Van
Matthäus 24.
Ja.
Want daar hebben we het over. Matthäus 24. Het bestaat.
Maar wie?
En dit evangelie in mijn. Ik heb hier toevallig de 51 vertaling.
Ja.
En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En deze, en dan zal het einde gekomen zijn. Hè?
Dus, einde van de eeuw.
Ja, toen zei u vanavond, in het begin,
ja.
Van wacht even, maar natuurlijk zijn er nog talloze volkeren waar het evangelie niet aangepredikt, aangeverkondigd is. Maar straks dan komen die 144.000. En dan zullen die wel doen wat wij dus nagelaten hebben.
Nou, ik denk dat met name na de reformatie heel veel zendelingen de wereld zijn ingegaan en geweldig werken hebben gedaan onder de stammen. En, maar lang nog niet, ik heb een neef die zit bij Wycliffe met bijbelvertalingen, nog lang niet alle stammen zijn dan bereikt. Maar het is niet zo zoals sommigen dan willen leren. Eerst moeten alle volkeren het weten en dan komt dit, dan is pas de opname. Dat staat nergens. Want de Heer zorgt voor zijn woord. En hij zorgt dat in de toekomst de 144 uitgaan over de gehele aarde. En die zullen wel alle bereiken. Gewoon het evangelie van de Christus die gestorven is, die opstond. Ja.
Dat is toch na de 70ste week?
Ja. Ja. Ja, maar ik haal het niet aan omdat het dan weer te ingewikkeld wordt. Want we hebben het, de 70ste week gaat over Judea en de Heilige Stad. En dan leren heel veel mensen, ja, en dan komen de 1000 jaren na die 70ste week. Ja, dan zit je weer fout, want die 70ste week gaat alleen over Judea. Vraag. Wanneer gaat het dan naar de volkeren?
Nou, daar ging het over.
Ja, daar ging het over. Na die 70ste week. Want de Heer begint altijd bij Israël. Israël was het eerste volk dat hij uitkoos uit Egypte. Weet je nog? Kwam ook in de woestijn terecht. Weet u nog? 40 jaar. Als hij terugkomt, met welk volk zal hij beginnen? Joods volk. Hij komt terug op de Olijfberg en het Joodse volk. Een deel is dan al naar de woestijn gevlucht in de eerste helft, komen volgende keer op. En het tweede deel komt erdoor op die dag dat alles wankelt in de stad. Dat de Olijfberg splijt, een vluchtweg komt voor het deel wat opgesloten zat bij die gemene vorst, zal ik maar zeggen. Die zijn aangezicht keerde en zich niet aan zijn woord hield. Dan zal het Joodse volk spijt hebben als, nou zeg je dat, haren op het hoofd. Ze hadden het kunnen weten, dat zei de Heer ook, maar gij hebt niet gewild. De Heer hunkerde Dat ze niet langer op de wet van Mozes vertrouwden, maar op degene die meer is dan Mozes, namelijk Christus. Hij zou het huis bouwen. Mozes was een dienstknecht, die was trouw in het huis, Hebreeën 3. Maar Christus was ver boven Mozes en die is getrouw vandaag aan heel zijn huis. En dat huis zijn wij. Hebreeën 3, de eerste versen. Wij maken deel uit van zijn verborgen woning. Goed. U had nog een vraag?
Ja, nou ja. Dat is vers 29. Als ik het goed heb.
Ja, maar daar komen we nog, hè?
Ja,
Oké, maar dat...
Ja. Maar één vraag dus die dan daarmee verband had.
Ja.
Is het zo, u hebt het net, wij leven in het licht. Hè?
Wij wandelen in het licht.
Wandelen in het licht, bedoel ik, hè? Dus wij wandelen het in.
Ja, we leven ook, ja.
Dat er dus de duisternis komt. Over de ganse aarde.
Ja. Maar de aarde is vandaag ook in duisternis.
Ja.
Wij leven, hij heeft ons getrokken uit een duistere wereld in zijn wonderbaar licht. Wij zien de duisternis, wij horen de duisternis om ons heen. Maar ja, wij hebben nieuw leven. Het komt er echt op aan dat je het erin... Nou, dat klinkt niet zo vriendelijk. Maar dat het erin gehamerd wordt... Zo moet ik leren denken. Wij zijn wel in de wereld, Johannes 17, maar niet meer van de wereld. De wereld is in duisternis. God, Romeinen 1, drie keer, God heeft deze wereld losgelaten. Waarom? Staat er allemaal in. Omdat hun hart verduisterd was en verhard. Het enige waar God mee rekent is met geloof. Dat deed hij vroeger al onder het oude verbond en ook vandaag. De zon zal verduisterd worden en...
Weet je, de zon zal verduisterd.
Ja.
Is dat nou, zeg maar, letterlijk zo? Of
ja.
Is dat gewoon...
Zon en maan en sterren en dat heet... Ik heb hier een hele lijst, want ik weet al waar de vraag naartoe gaat nu. Want als die dag komt... Dat heet in de Bijbel de dag des Heren. En ik heb van mijn oma altijd gehoord, de dag des Heren, dan doe je toch niet dit. En die bedoelde dan de zondag. Nou, ik maak het niet bespottelijk hoor, want ik wist best wat zij bedoelde. En toen las ik in de Bijbel over de dag des Heren. En dat Johannes in Openbaring 1 in de geest, niet in het echt, maar in de geest was... Op die dag des Heren. En toen ging ik dat opzoeken vanuit mijn concordantie. Ja, wij zeggen altijd de Bijbel en de concordantie. Hè? En toen vond ik een hele lijst oud-testamentische versen. De dag des Heren zal zijn... Jullie krijgen hem van mij ooit hoor. De dag des Heren is tegen alle hoogmoedigen en tegen alles wat zichzelf verhoogt. Huilt gij lieden, want de dag des Heer is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Ziet, de dag des Heeren komt, Jesaja, gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn, om het land, Judea, te stellen tot een verwoesting. Jesaja 13. Ik zal de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Op de dag des Heren vanwege zijn hittige toorn. Ach, die dag, Joël 1 vers 15. Want de dag des Heren is nabij. Een dag van oordeel dus, hè, in al die versen.
De jongste dag dan, of niet?
Nee.
Nee?
Nee.
Weer fout.
Ja. Dat is de dag, het eind. Nee, nee, maar dat is juist het mooie. Want wanneer begint de dag des Heren? We gaan het er echt allemaal na... De dag des Heren begint aan het eind van de laatste dag van de 70ste week. Dan komt duisternis te beginnen over Judea. Er komt een aardbeving, de stad valt in en de berg, Olijfberg, scheurt. De dag des Heren zal komen. Die begint altijd, alles begint in Jeruzalem. En dan gaat dat door naar de volkeren, maar te beginnen in Jeruzalem. Blaas de bazuin te Sion, want de dag des Heren breekt aan. Nou, zijn leger is zeer groot, Joël 2, want hij is machtig, hij doet zijn woord, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. Oordeel. Te beginnen over het Joodse volk, maar wie hem aanroept, wordt daaruit behouden. En dan ga ik stoppen en dan lezen we in Matteüs 24 verder. Als de Heere dat die 3,5 jaar niet verkort zou hebben over Judea, die grote verdrukking, dan zou niemand behouden geworden zijn, worden. Zo zwaar is die benauwdheid van Jacob. Dus er is iets bijzonders in de toekomst na het Joodse volk. Als dat eenmaal afgerond is door de Heer, dan zal over de volkeren een langere verzoeking zijn en verdrukking. Maar het volk Israël zal verkort worden. Namelijk 3,5 jaar zal de grote verdrukking zijn. Ik moet er niet aan denken, want één dag lijkt me al vreselijk. Maar toch, dat is genade dat de Heer... In welk vers was dat? Vers 21. Als dan zal grote verdrukking zijn, hoedanige niet is geweest, let op, vanaf het begin der wereld tot nu toe. Er is nooit zo'n grote verdrukking geweest als in die laatste tweede helft van de 70ste week. En het zal er ook niet meer zijn. En zo die dagen niet ingekort, niet minder uren hoor, dat betekent het niet, maar die periode niet ingekort zou worden tot 3,5 jaar, dan zou geen vlees behouden zijn worden. Maar vanwege de uitverkorenen, diegenen die daar in het land zijn en die de naam des Heren hadden aangeroepen, want die zou toch behouden worden, Romeinen 10. Daarom verkort hij het. En daarom, om de uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Nou, even kort. Er doorheen. We gaan stoppen en ik ga volgende keer laten zien in de rest van Matteüs 24 hoe vaak de Heer een profeet noemt en daaraan refereert. In Matteüs 24. Al die profeten haalt hij hier aan. We gaan ze ook opzoeken dan waar de Heer dat vandaan haalt, want hij spreekt niet zomaar van ik dat bedenk ik even. Nee, hij haalt het uit het Oude Testament, uit het woord van God, de profetische woorden Gods. Goed, ik heb heel veel gezegd. Als je het niet allemaal hebt begrepen, geef niet. Het komt gewoon weer terug, altijd weer in de Bijbelstudies. Ik heb dat ervaren zelf ook, daarom kan ik dat rustig zeggen. En wij zullen in ieder geval de Heer danken dat hij zijn plan klaar heeft met ons, de gemeente, met zijn volk en zijn heilige stad. Het zal ooit, hij zal daar ooit zitten als koning. En dan zullen alle volken rondom tot hem vergaderd worden. Dat zijn prachtige tijden. En wie niet wil, die komt dan om. Net zoals de Joodse staat. Dat is altijd. Wie niet wil, komt om. Dus het enige is, dat is het enige wat een mens ook heeft. Een wil om te zeggen, Heere, ik wil u leren kennen. Er zijn geen aangenamer woorden die de Heer wil horen. Heere, maak mij ziende. Die twee blinden. Heer, ik wil horende worden. Heer, dat ik kan lopen. Dat ik niet meer kreupel ben. En dat heeft hij aan ons voldaan. Hij heeft ons ziende gemaakt. om het woord te verstaan en te begrijpen, heeft onze oren doorboord met het woord der waarheid. En wij wandelen met hem. Nou ja, dat ervaar je niet elk moment, dat weet ik wel. Maar hier weet je het. Ja, vandaag een beetje struikelend, hè? Ik ook, door medicijnen dan. Hè? Dus je kunt dat soort dingen gewoon lekker uitleggen. Maar in mijn gedachten wandel ik stillekens achter hem aan, als een gelovige. Hij ging die weg, ik volg. Met hem, hij werd verheerlijkt, hij zal ook mij verheerlijken. Wat? Efeze 3 zegt, de heerlijkheid van Christus woont in de gemeente. Moet je maar eens over nadenken als u zo naar huis rijdt. U hebt weer een vraag.
Nee, daar hou ik me op, want het is 9:30.
Ja. Ja, we zullen samen de Heer danken. Ik ben ook zo'n type, vind het zo geweldig, dat plan Gods. Daar kun je daar niet meer, bijna niet meer over zwijgen.
Nee, maar wij hebben toch ook, ergens staat er ook, Heer, maak mij uw woord bekend.
Ja, nou. Als ik ga voorbereiden, ik heb er 45 jaar over gedaan dat ik wat parate kennis mag hebben. En dat komt niet zomaar je aanwaaien, want dat denken sommige mensen ook. Dan moet je bestuderen. En ik had geen kinderen en mijn man stierf jong. Dus, ik had alle tijd om te studeren en dat heb ik waargenomen. Ja. Wij danken de Heer voor zijn genade. Dank Heer dat wij, zoals we hier zitten in de spikken, het licht van de Heer Jezus Christus hebben mogen zien. Die onze ogen geopend hebt voor uw woord, voor wie u bent. Dank dat u ons daarin bent voorgegaan. En dat wij achter u aan mogen wandelen. U hebt de gehoorzaamheid uit het woord geleerd door hetgeen u hebt geleden, leert de Hebreeënbrief. En ook wij, Heer, zullen door lijden heen, door moeite heen, uw woord leren verstaan. Gehoorzaam worden aan wat u ons te zeggen hebt. Niet door een mens, niet door een leider, maar door u persoonlijk. Dank dat wij een hemelsvolk zijn, wiens wandel reeds in de hemel is. Het zijn begrippen die wij moeten leren verstaan, want we zijn ook nog hier. Het lijkt soms zo dubbel. Maar dank dat er ons geestelijk leven verbonden is aan u, die in de hemel woont. Onze hoge priester die voor ons bidt, die voor ons pleit, die ons rein houdt, die onze voeten wast, die ons tot zich zal trekken ook op die ene dag. Heel de gemeente zal worden weggenomen voor de toorn komt. Over deze wereld. We prijzen uw naam. En ja, we hebben inderdaad rijkdom van genade ontvangen. En we bidden u dat wij nog een tijd van genade mogen hebben hier, voordat u de gemeente roept. Om voor u te mogen leven. En we bidden u voor uw volk, Heere, die de belofte heeft ontvangen, dat u uw koninkrijk in dat land, in Jeruzalem, bij dat volk zult bouwen. En wij wachten op die dag dat het ons aangereikt zal worden wanneer u ons wegneemt en wij naar de hemel zullen vertrekken en dat dan Satan en zijn leger zijn werk zal gaan doen, openlijk hier op aarde. Ook dat vertelt uw woord. En dat dat uiteindelijk ook door u geoordeeld en veroordeeld zal worden. Heer, wij hoeven niet angst te zijn. U hebt ons niet gesteld tot toorn. Wat een genade, want wij verdienden het wel, van nature. Maar dank, door uw werk zijn we gereinigd en geheiligd en geliefd. Prezen zij uw naam. Amen.